Goedemorgen allemaal. Inderdaad, ook deze zondag gaan we weer verder met ons jaarthema Leven door de Geest. En even voor degenen die er vorige week niet waren. Vorige week hebben we met name gesproken over de kracht van de Geest. En we hebben dat gedaan vanuit dat mooie gebed van Paulus, wat we vinden in Efeziërs 1. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan hen die in hem geloven. Ik hoop dat de preek van vorige week en sowieso alle dingen die we dit seizoen mogen leren over de Heilige Geest, maar ik hoop dat ze je uitdagen en je stimuleren en je aanmoedigen om je daar ook echt naar uit te strekken. En dat je de afgelopen weken ook met de mooie woorden vanuit het woord van God, dat je die kracht van de Heilige Geest ook hebt mogen ervaren. Gewoon heel concreet in het leven van alle dag. Vorige week heb ik verteld dat er in het Grieks een aantal woorden worden gebruikt voor de kracht. Bijvoorbeeld het woord energeia. Maar het meest gebruikte woord in het Grieks is het woord dynamis. En daar hebben wij het woord dynamiet van. Nou, ga maar eens even kijken wat de kracht is van dynamiet. Oh. Dat gaat wel heel snel. Hij loopt hier een beetje achter, geloof ik. Oké. Daar komt hij aan. Nou, dat is de kracht van dynamiet. Maar vandaag gaan we nadenken over de vrucht van de geest. En weet je wat zo mooi is? Dat als het gaat om de vrucht van de geest, heb je wel gerealiseerd dat daarvoor diezelfde dynamische kracht die je net op een hele grote manier zag gemanifesteerd zag worden, dat daarvoor diezelfde kracht nodig is. Ik heb hier even een paar vruchten meegenomen. Even wat van de fruitschaal vanmorgen thuis. Sonja zal nu denken van waar zijn die peren opeens gebleven. Deze vier peren, daar is enorm veel kracht voor nodig geweest om deze vrucht tot stand te laten komen. Daar gaan we ook naar kijken. Wat was het eerste wat God zei tegen de twee eerste mensen die hij geschapen heeft, Adam en Eva? Wat was de eerste opdracht die hij aan ze gaf? We lezen daarover in Genesis 1, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar. Het gaat hier, als je even de tekst doorleest, dan wordt het duidelijk. Het gaat hier over vruchtbaar zijn in de zin van voortplanting. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Maar wel heel opvallend, hè, dat het eerste wat God tegen mensen zegt, is dit, wees vruchtbaar. Nou, als je in de Bijbel gaat doorlezen over dit onderwerp, en als je gaat kijken hoe de betekenis in de loop van de tijd zich wat verbreed heeft, dan kom je een paar hele mooie dingen tegen. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Spreuken wordt gesproken over de vrucht van goede en van slechte woorden. Of over de vrucht van goede en van slechte daden. Of over de vrucht van wijsheid of juist van dwaasheid. En als het gaat om deze brede betekenis van vruchtbaar zijn, van vrucht dragen, dat kom je ook tegen in de psalmen. Bijvoorbeeld in die hele bekende psalm, psalm 1 vers 3. Hij zal zijn, het gaat hier over iemand die met God leeft, die met God verbonden is. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Het gaat om vruchtbaar zijn in ons leven. Om vrucht dragen. Dat is de bedoeling waar God ons voor geschapen heeft. In Psalm 92 lezen we over rechtvaardigen die zeg maar wat op leeftijd zijn gekomen. En voor degene die zich nu aangesproken voelt, lees maar mee. De rechtvaardigen groeien op en dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Dus vrucht dragen, dat doe je niet alleen als jonge mensen, maar ook als je oud geworden bent, dan mag je nog steeds krachtig en fris zijn door de kracht van de Heilige Geest en mag je vrucht dragen. Geweldig. In Matthäus 3 lezen we over Johannes de Doper met zijn indringende oproep tot bekering. En op een dag spreekt hij heel specifiek de Farizeeën en de Sadduceeën, de geestelijke leiders van die dagen aan. En wat is dan zijn boodschap? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, we hebben Abraham als vader, dus. Met andere woorden, wat Johannes hier duidelijk wil maken, en dat geldt niet alleen voor geestelijke leiders. Je kunt als Jood wel zeggen, ja, maar we hebben Abraham toch als vader. Ja, geweldig, maar het gaat erom dat je vrucht draagt. De meeste van ons hier zullen geen Jood zijn. Maar misschien dan voor jou, misschien denk je wel van, ja, maar ik ben toch gedoopt, ik heb toch belijdenis gedaan, ik ga toen naar de kerk. Ja, maar het gaat in ons leven om vrucht dragen. Vrucht dragen die passen bij dat nieuwe leven dat we in Christus Jezus ontvangen hebben. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus heeft met zijn discipelen, we lezen erover in de hoofdstukken 13 tot en met 16 van het Johannes-evangelie, heeft Jezus een heel lang en indringend gesprek met zijn discipelen. En tijdens dit gesprek leert hij ze, we hebben daar de afgelopen maanden al een paar keer even wat van gezien, leert hij ze over de komst van de Heilige Geest, wie de Heilige Geest is, wat hij doet en hoe hij ons leven wil binnenkomen. En heel opvallend, als onderdeel van dat onderwijs over de Heilige Geest, begint Jezus ook, jawel, over vrucht dragen. In Johannes 15, vers 16 zegt Jezus dit: jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan, om vrucht te dragen, blijvende vrucht. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Wat is de roeping voor iedere discipel van Jezus? Vrucht dragen. Blijvende vrucht. En als je dan even dat hele stukje hier uit Johannes 15 leest, de eerste 8 versen, dan zit er een hele bijzondere opbouw in. Dan begint Jezus eerst over ranken die aan de wijnstok zitten, die geen vrucht dragen. Dan heeft hij het over ranken die wel vrucht dragen. Dan gaat hij spreken over ranken die meer vrucht dragen. En uiteindelijk heeft hij het over ranken die veel vrucht dragen. Dat is wat God zo graag door de inwoning van de Heilige Geest in ons leven als zijn discipelen wil gaan uitwerken. God wil in de loop van ons leven ons maken tot mannen en vrouwen die vrucht dragen, die meer vrucht dragen, die veel vrucht dragen. En dan sluit Jezus dit stukje af met deze mooie woorden: hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en dat u mijn discipelen bent. Nou, zoals aangegeven, Jezus spreekt deze woorden in het kader van onderwijs over de Heilige Geest. Met andere woorden, vrucht dragen heeft alles te maken met de Heilige Geest. Heeft alles te maken met ons jaarthema leven door de Geest. Vorige week hebben we gezien Hoe dat wonder van de maagd Maria, die zwanger werd, hoe dat kon plaatsvinden. Weet je nog? Die engel die kwam en die vertelde aan Maria, Maria, je zult zwanger worden van een zoon en je zult hem de naam Jezus geven. En Maria met zulke grote ogen naar die engel, maar hoe kan dat? Ik heb helemaal geen gemeenschap gehad met een man. En wat zegt die engel dan tegen Maria? Dan zegt hij, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Wat daar gebeurde, en dat is een wonder waar we niet bij kunnen, maar wat er gebeurde daar in de baarmoeder van Maria, die werd aangeraakt, die werd vervuld door de kracht van de Heilige Geest. En weet je wat er op dat moment ter plekke ontstond? Vrucht. Door de kracht van de Heilige Geest ontstond er vrucht in de moederschoot van Maria. Waar mensen, ook vandaag in 2019, worden vervuld met de kracht van de Heilige Geest. Wat gebeurt daar? Daar gaat de vrucht van de Geest groeien. Maar wat is dan de vrucht van de Heilige Geest? De vrucht die past bij nieuwe en geestvervulde mensen die in Christus dat nieuwe leven hebben ontvangen. Als je zo door het Nieuwe Testament heen gaat lezen, kom je dit onderwerp, dit thema een aantal keren tegen. Er worden verschillende dingen over gezegd. Maar ik denk de tekst waarin, als het gaat om de vraag, wat is de vrucht van de geest, waarin dat het meest compleet en het meest duidelijk ook wordt benoemd, dat is die bekende tekst uit Galaten 5, vers 22 en 23. We gaan met elkaar lezen uit Galaten 5 en laten we dan even lezen vanaf vers 16. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Dat is de spanning in het leven van een christen. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Vers 20, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En dan komt er een heel lijstje van eigenlijk allemaal best wel negatieve dingen. Zonde, ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Met andere woorden, de lijst die gaat nog veel verder. En dan schrijft Paulus er nog dit bij. Ik herhaal de waarschuwing die ik u eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven. En dat betekent dan zoiets van, die deze dingen gewoon in hun leven laten gebeuren. Zonder dat er strijd is. Zonder dat er weerstand is. Mensen die zich gewoon met hart en ziel overgeven aan deze dingen. Die zich er ook niet meer druk over maken dat het in hun leven gebeurt. Ja, daarvan zegt Paulus, die zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sowieso, ik denk mensen die zich overgeven aan deze lijst van zonden, die hebben volgens mij al helemaal geen interesse in het koninkrijk van God. Verlangen helemaal niet naar het koninkrijk van God, toch? Ik ga ervan uit dat zoals we hier zijn, dat we ons in deze laatste verse niet herkennen. In die zin dat we ons daar niet aan hebben overgegeven. Maar als we eerlijk zijn, als je gewoon eens even naar deze lijst kijkt, dan denk ik dat we ongetwijfeld op zijn minst een aantal van deze dingen ook toch wel tegenkomen in ons eigen leven, in ons eigen hart. Niet in de zin van dat we er ons aan overgeven, maar wel, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar dat je soms schrikt van dingen die in je eigen hart, in je eigen leven, soms zomaar naar boven komen. En nee, je geeft je er niet aan over, maar toch dat je eigen wil, dat vlees, de oude mens, dat voortdurend een andere kant op wil gaan dan dat de Heilige Geest ons wil laten gaan. Dat is soms best wel frustrerend, soms best wel vermoeiend. Je wilt jezelf zo graag veranderen. Je wilt zo graag beter je best doen, maar het lukt niet. Herken je dat, die worsteling die er in je leven kan zijn met bijvoorbeeld boosheid en je probeert minder boos te zijn, maar toch word je weer boos. Of die worsteling die er kan zijn met jaloezie. Je wil niet jaloers zijn en toch gebeurt het weer. Het zit in je hart. Of die onreine begeerte, je wilt het niet, maar je ziet iets. En bam, dan gebeurt het weer. Of bijvoorbeeld de competitiedrang, rivaliteit. Die neiging om steeds beter te willen zijn. Om jezelf te willen bewijzen. Het zit in ons allemaal. Maar hoe kunnen we daar nou bevrijd van worden? Hoe kunnen we nou echt andere nieuwe mensen worden? Nou, God heeft een geweldige oplossing. Dat is de vrucht van de geest. Mag ik deze vanmorgen aan jullie zo introduceren? Gods heilige oplossing voor de weerbarstigheid van onze eigen wil. Die steeds ingaat tegen wat de geest wil. Maar God wil het wonder geven door de kracht van de geest. Dat de vrucht van de geest in ons leven gaat groeien. We lezen erover in Galaten 5, vers 22 en 23. Dit is even een heel ander lijstje, gelukkig. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Volgens mij werd het net hier al gezongen. Hier staat het. En dan staat er nog bij, er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dit is wat God door de kracht van de geest in ons leven wil laten gebeuren. Dat de vrucht van de geest mag gaan groeien. Dus niet vanuit eigen kracht, niet vanuit eigen wilskracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. De vrucht van de geest, heel opvallend, die wordt hier heel nadrukkelijk geïntroduceerd als enkelvoud. Er wordt soms, omdat je hier verschillende woorden leest, gesproken over de vruchten van de geest. Maar er is één vrucht van de geest, zo staat het hier heel nadrukkelijk, met 9 verschillende kenmerken. En die horen allemaal bij elkaar. Het is vanmorgen niet een lijstje van, geef maar even aan wat je aanspreekt of wat je op dit moment nodig hebt. Nee, het hoort bij elkaar, het is één vrucht. Sommigen geven de uitleg bij dit vers. De vrucht van de geest is liefde, en dan de kenmerken van die liefde. Nou, dat zijn dan vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid. Maar het gaat om de liefde. Nou, oké, als je hem zo wil lezen, is het goed. Weer anderen zeggen, nee, het gaat hier om 3 keer 3 is 9 kenmerken van de vrucht. Dus er zit een hele diepe boodschap in, de opbouw enzovoort. Hoe je het ook allemaal leest, waar het om gaat is, wat God in ons leven wil doen, dat wij mensen die in Christus nieuw leven hebben ontvangen, die vervuld zijn met de Heilige Geest, met de kracht van de Geest, dat dit de dingen zijn waar ons leven steeds meer door gekenmerkt gaan worden. Dat mensen om ons heen gaan zien, dit is een man, dit is een vrouw die Christus heeft leren kennen, die vervuld is met de Heilige Geest en dit is wat er zichtbaar wordt, de vrucht van de Geest. En dan niet alleen met de kerstdagen. Gisteravond zat ik even wat te zappen en ik kwam er alweer zo eentje tegen. En de komende weken zullen we er denk ik nog veel meer van gaan zien, die suikerzoete en tranentrekkende kerstfilms. En dan lijkt de boodschap van die kerstfilms heel vaak te zijn, nou met kerst, hè, zo die dagen, dat zijn de dagen, dan moet je lief zijn voor elkaar, dan moet je vriendelijk zijn, dan moet je goed zijn, want kerst is immers het feest van vreugde en vrede en daarna kun je weer gewoon jezelf zijn en lekker je gang gaan. Maar weet je wat de geweldige boodschap is? De vrucht van de geest is niet voor 2 kerstdagen per jaar bedoeld, maar is voor 365¼ dagen per jaar bedoeld. Waarom dat kwart erbij? Voor het schrikkeljaar, want dan hebben we 366 dagen. Voor elke dag van ons leven wil God de vrucht van de geest in ons leven laten groeien. Volgende week zal Johan gaan nadenken over hoe die vrucht dan in ons leven kan groeien. Daar leert de Bijbel hele duidelijke dingen over. Maar vandaag gaan we vooral kijken naar wat houdt die vrucht van de geest dan in? Wat betekent dat? Nou, we hebben net die 9 kenmerken gelezen en ik wil ze kort even met jullie ook doornemen wat dit betekent. Ik heb in de voorbereiding, dan kijk je ook altijd even wat anderen daarover hebben ontdekt, gezien dat er heel wat sprekers zijn, die maken daar dan gelijk ook 9 aparte preken van. Nou, ik ga nu proberen in een kwartier 9 aparte preken even samen te voegen. Dus hou je vast. Het eerste wat hier wordt genoemd is liefde. Dat is het eerste kenmerk van de vrucht van de geest. En ik vind het heel opvallend dat dit als eerste wordt genoemd. Weet je, als ergens iets als eerste wordt genoemd, dan betekent dat is de basis, dat is het vertrekpunt. Als je dat overslaat, heb je een probleem. Misschien heb ik het voorbeeld hier wel eens eerder gebruikt, dat weet ik niet. Maar even het voorbeeld van mijn blouse. Die trok ik vanmorgen vroeg aan. Welk knoopje was vanmorgen bij het aantrekken van mijn blouse het belangrijkste knoopje? Het eerste. Waarom? Als het eerste knoopje niet in het goede knoopgat was gegaan, dan zouden alle andere knoopjes ook niet goed hebben gezeten. Het eerste wat hier wordt genoemd als kenmerk van de vrucht van de geest is liefde. Als de liefde er niet is, dat eerste knoopje niet goed op zijn plek wordt gezet, dan kun je de rest van het hele verhaal gewoon vergeten. Het draait om de liefde. Paulus is er zo duidelijk over in 1 Korintiërs 13. Ik kan zulke grote dingen tot stand brengen. En noem die een paar dingen indrukwekkend. Maar als ik de liefde niet heb, dan stelt het helemaal niets voor. De vrucht van de geest, het eerste knoopje waar het om gaat, het vertrekpunt, is liefde. En dan gaat het om liefhebben van de mensen die ons liefhebben. Nou, dat is niet zo moeilijk. De mensen met wie we een klik hebben, dat is niet zo moeilijk om ze lief te hebben. Maar het gaat hier ook om liefhebben van mensen met wie we die klik niet hebben. Sterker nog, Jezus leert ons, de heidenen, dat die elkaar liefhebben, dat is niet zo'n punt. Maar je vijanden liefhebben, dat is even een grote stap verder. De vrucht van de geest is liefde voor de mensen die jou liefhebben, maar ook liefde voor de mensen om je heen die je misschien niet zo direct zou omschrijven, maar die eigenlijk, zeg maar, je vijanden zijn. Hoe kan dat? Hoe kun je als mens je vijanden liefhebben? Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest die deze vrucht in je leven gaat uitwerken. Jezus geeft op een dag een hele mooie samenvatting van de wet, van al die geboden die we vinden in het Oude Testament. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Wie kan God en wie kan zijn naaste zo lief hebben zoals het hier staat, met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand? En dan staat er als een opdracht, als een gebod. Dit is de bedoeling van ons leven, wie kan dat? Niemand. En daarom heeft God ons zijn geest gegeven. En de kracht van de geest, waardoor we zo kunnen gaan liefhebben, God in onze naaste, met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. Dit is wat de geest in ons leven wil laten groeien. Het tweede kenmerk, vreugde. En dan gaat het niet over de vreugde die we kunnen ervaren in de mooie dingen van het leven, in de positieve omstandigheden, in een gezellige en misschien zelfs wel witte kerst. Nee, daar gaat het hier niet om. Laten we nog even teruggaan naar Johannes 15, waar we net ook al hebben gelezen over vrucht dragen. Iets verderop, in Johannes 15, vers 11, zegt Jezus dit tegen zijn leerlingen. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Er is dus voor mensen die leven met de Heer Jezus en die vervuld zijn met de Heilige Geest, er is dus een vreugde die ver boven de vreugde uitgaat die we in de omstandigheden van ons leven kunnen vinden. Dat is een vreugde die Jezus onszelf aanbiedt. Het is een vreugde van hemelsniveau en onafhankelijk van de omstandigheden. Het is dus een vreugde die je zelfs kunt ervaren in het diepste verdriet van je leven. Vorige week vertelde ik over dat kleine jongetje van 3 die was overleden. Afgelopen woensdag was er een dankdienst voor zijn leven. Een bomvolle kerk, vele mensen die gewoon het verdriet wilden delen. Maar hoe gek het ook klinkt, het is ongelooflijk. Maar in die dienst was er zeer intens verdriet. En tegelijkertijd was de vreugde, de hemelse vreugde die Jezus ons schenkt, was merkbaar, was voelbaar, was proefbaar. Echte hemelse vreugde. Dat is een vrucht van de geest. Vorige week hebben we deze tekst al gelezen, Romeinen 15, vers 13. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al. Dus niet af en toe, niet een klein beetje. Nee, geheel en al vervullen met vreugde en ook vrede. Het derde kenmerk van de vrucht van de geest. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als wat we net hebben gelezen over die vreugde. Het is een vrede die niet zozeer het gevolg is van afwezigheid van conflict of van oorlog of wat dan ook. Het is een vrede die ons geschonken wordt door Jezus zelf. Zagen we net dat Jezus zei, ik geef jullie mijn vreugde. Wat lezen we in Johannes 14, vers 27, basisbijbel. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie mijn vrede.
De vrede die ik jullie geef is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. Wij ontvangen door de inwoning van de Heilige Geest de vrucht van de Geest. En die bestaat onder andere uit vrede. Dat is de vrede die Jezus ons vanuit zijn volmaakte shalom wil schenken. En dat is een vrede die je soms ervaart te midden van de stormen van je leven. Precies hoe Paulus het ook omschrijft. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Soms snap je er helemaal niks van. Hoe kan het? Alles stormt in mijn leven. En toch die vrede van God die alle verstand te boven gaat. En die ons hart en onze gedachten in Christus Jezus zal bewaren. Vrede als vrucht van de Geest. Het vierde wat hier wordt genoemd is geduld. Wat jullie soms nodig hebben als ik misschien soms af en toe iets te veel wil zeggen in één preek. Dan ben je zo vol van alle mooie dingen die je in de voorbereiding hebt ontdekt. En oké, heb geduld. Ik probeer het vandaag binnen de tijd te houden. Maar geduld, hè, weet je, het is in onze wereld zo'n schaars artikel geworden. Het lijkt wel alsof geduld er eigenlijk niet meer bij hoort. We willen juist dat alles sneller gaat en dat alles beter gaat en dat alles mooier wordt. En vooral, ik wil het nu hebben. Kennen jullie dat gebed van die man die tot God kwam en heel oprecht aan God vroeg: Heer, wilt u mij meer geduld geven? En na ongeveer 30 seconden: Heer, wilt u mij meer geduld geven? En ongeveer weer 30 seconden. Heer, wilt u mij meer geduld geven? Ik wil het nu hebben. Nou, zoiets. We hebben ook van God een soort instant God gemaakt. We doen ergens een kwartje in een automaat en het moet er gelijk maar uitkomen. Nee, geduld, dat is zo belangrijk. Spreuken 14 vers 29 zegt: wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht. Wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid. De Heilige Geest, hij wil als vrucht in ons leven geduld laten groeien. En wat een verademing is dat voor mensen, voor jezelf, voor je eigen gezondheid, maar ook voor de mensen om je heen. Geduld. De volgende, vriendelijkheid. Valt je op dat er toch wel een bepaalde opbouw in zit? Het een volgt eigenlijk op het ander. Het begint met liefde, dan vreugde, vrede, geduld. Ja, zonder die dingen is het eigenlijk onmogelijk om ook vriendelijk te kunnen zijn. Vriendelijkheid. Wat kunnen we, alleen al als het gaat om dit aspect van de vrucht van de Geest, wat kunnen we een ongelooflijk verschil maken in onze omgeving? Vriendelijk zijn. Gewoon vriendelijk zijn voor je eigen man, je eigen vrouw, voor je kinderen, voor je ouders, voor je vrienden, voor je collega's, in het verkeer. Maar ook gewoon bij de kassa, als je misschien weer eens voor de verkeerde kassa staat, zoals ik meestal heb. Ik sta altijd in de verkeerde rij, weet je wel. En dan merk ik, oh, geduld. Heer, geef mij geduld. En laat mij vooral vriendelijk blijven, ook als iemand probeert voor te dringen. Ken je dat? Iemand dringt voor je en denkt van, oh nee, Heer. Weet je, en dan is het heel belangrijk, hè? Dan ben je geneigd om jezelf te zeggen, oh, ik moet nu vriendelijk zijn. Op een of andere manier werkt dat niet. Of werkt dat bij jullie wel? Zodra ik vriendelijk moet zijn, dan gaat het niet goed. Het is veel beter om te zeggen, Heer, ik merk dat er nu iets van irritatie, iets van boosheid ontstaat. Wilt u de vrucht van geduld en van vriendelijkheid in mij laten groeien door deze momenten heen? Laten dit leermomenten zijn? Vriendelijkheid. Wat hebben we dat ongelooflijk nodig? Hoe kun je een vriendelijk mens zijn en dan inderdaad voor 365 en een kwart dagen per jaar? Kom op, dat kan toch niemand? Zal ik je eerlijk zeggen, het lukt mij soms al niet om één hele dag continu vriendelijk te zijn. En laat staan dan 365 dagen per jaar. En toch kan het omdat wij geloven dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. En hij wil in een heel ontspannen proces, wil hij ons leren, wil hij ons geven de vrucht van vriendelijkheid. Ik zeg heel ontspannen. Heb je net naar dat filmpje gekeken van die perenboom? Heb je gezien hoe ontspannen dat eigenlijk ging? Heb je die perenboom horen kreunen? En horen zuchten, oh, ik moet peren produceren. Die perenboom die stond gewoon, en daar zal Joël dan volgende week wel verder op ingaan. Hij stond gewoon op de goede plek en de, nou ja, alles wat Joël volgende week daar verder over gaat vertellen. Joël, ben je er? Weet je vast wat je moet gaan vertellen volgende week. Maar het is eigenlijk een heel ontspannen proces. Wat de Heilige Geest in ons leven wil doen, ook als het gaat om vriendelijkheid. En dit is ook een vrucht van de Geest voor mensen die van nature misschien helemaal niet zo vriendelijk zijn. Goedheid. Die wil ik nog even lezen. Filippenzen 4, vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd vreugder dan deze. Laat iedereen, dus ook de kassière bij de Albert Heijn of bij de Lidl, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wat mooi. Dan goedheid, de volgende. Je zou dit woord ook mogen vertalen met gulheid. Gewoon dat je royaal bent in het goede doen voor de ander. Dat is een vrucht van de Geest. Weet je, onze eigen wil, onze eigen natuur heeft precies het tegenovergestelde. We vinden het heel prettig als iedereen goed is voor ons. Vinden we heerlijk. Maar de vrucht van de Geest is dat wij royaal worden, dat wij gul worden in het goed zijn en goed doen voor de ander. Zoals Paulus dat schrijft in de brief aan Titus. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, omdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij. Dan gaan we naar de laatste drie. Even heel kort. In de NBV lazen we net het woordje geloof. Andere vertalingen gebruiken hier het woord trouw. Het Griekse woordje pistos, dat betekent ook betrouwbaarheid. Dat is wat ook als vrucht in ons leven mag groeien. De Heilige Geest wil ons leren om te geloven. Te geloven wat God voor ons leven in petto heeft. Te geloven in het beloofde land dat God voor ons heeft klaarliggen. We lezen over het volk Israël, nadat ze waren bevrijd uit Egypte, dat ze voor het beloofde land stonden en ze moesten 40 jaar terug vanwege hun ongeloof. Ik geloof dat we zoveel missen in ons leven van alles wat God ons wil geven vanwege ongeloof. Maar wat wil de Heilige Geest doen? Hij wil de vrucht van geloof dat God voor ons zulke mooie dingen heeft, wil hij laten groeien. Maar als het gaat om die andere betekenis, trouw, betrouwbaarheid. In Spreuken 20 staat, velen roemen hun eigen trouw, maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is? Ik geloof dat onze tijd schreeuwt om mensen die werkelijk betrouwbaar zijn. Hoe kunnen we werkelijk betrouwbaar zijn? Wees vervuld met de Heilige Geest. Trek je uit naar de kracht van de Geest. En de vrucht van betrouwbaarheid zal het gevolg zijn in je leven. Zachtmoedigheid. Ook zo'n mooi woord. Zachtmoedigheid. Zo'n mooie combinatie van zacht en moedig. Als mensen alleen maar zacht zijn, gaat het niet goed. Als mensen alleen maar moedig zijn, gaat het ook niet goed. Het gaat om zachtmoedig zijn. Je mag dit woord ook vertalen met mildheid. Dat je mild bent in je reactie op mensen, in je mening over dingen. Dat je niet veroordelend bent, niet verwijtend, niet opjagend, maar vol genade. Vanuit liefde, vanuit geduld, vanuit vriendelijkheid. Dat je zo met de mensen omgaat. Zachtmoedigheid. En wie is daarin ons grote voorbeeld? Als het gaat om zachtmoedigheid en als het gaat om al deze vruchten van de Geest trouwens, vrucht van de Geest. Neem een juk op, Matthäus 11, vers 29. Neem een juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Waar de Geest van de Heer in ons leven mag binnenkomen, daar worden we zachtmoedige mensen. En dan de laatste. Zelfbeheersing. Een woord waarvan ik denk, zo, dat is wel heel actueel voor de tijd waarin wij leven. Waarin zelfbeheersing, kom op, je moet doen waar je zin in hebt. Je moet lekker je gang kunnen gaan. Maar de Bijbel wijst ons een heel andere weg. Dat we onszelf leren beheersen in onze verlangens, in onze begeerten, in onze gedachten, in onze emoties, in onze woorden en in onze daden. Spreuken zegt, wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Wie een stad inneemt, dan ben je toch een hele stoere kerel of vrouw, als je dat kan. Maar wie zijn geest beheerst, dat is veel belangrijker. En verderop in Spreuken, precies andersom, iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. Ik heb in de voorbereiding even gegoogeld zelfbeheersing. Ik kreeg echt, ik weet niet hoeveel sites gelijk op me af, van allemaal psychologen en psychotherapeuten, die me met allerlei adviezen en trucjes wilden leren hoe ik mijzelf beter kon beheersen. Nou, daar kun je ongetwijfeld van leren. Maar wat is het geheim van het leven van een christen? Hij is vervuld met de kracht van de Heilige Geest, met als gevolg de vrucht van zelfbeheersing. Zelfbeheersing, natuurlijk, het heeft te maken met discipline. Natuurlijk, het vraagt ook om onze inzet, maar het gaat vooral om wat de Heilige Geest in en door ons leven heen tot stand wil brengen. Zelfbeheersing. Wat een heerlijk werk wil de Heilige Geest in ons leven doen. Hij vervult ons met kracht. En vanuit die kracht, niet alleen die dynamische kracht in de zin van explosief en groots en opvallend, nee, maar ook die stille, verborgen, maar wel zelfde dynamische kracht in ons leven wil de Heilige Geest de vrucht van de Geest laten groeien. Nog één keer. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En weet je wat zo mooi is? Mensen in wie deze vrucht van de Geest mag en kan groeien en zichtbaar wordt. Dat zijn mensen die gewoon heel eenvoudig precies in hun leven gaan doen waar God zo naar verlangt. Namelijk dat ze steeds meer op Jezus gaan lijken. Want leg deze 9 woorden maar eens op het leven van Jezus. Zijn liefde was volmaakt, zijn vreugde was volmaakt, zijn vrede was volmaakt. Jezus was volmaakt. En door zijn Geest wil hij ons dit geven, wil hij ons dit leren, zodat we ook meer en meer het evenbeeld worden van de Zoon van God. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen zomaar opnieuw mochten nadenken over wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. En we komen gaandeweg dit seizoen meer en meer tot ontdekking hoe belangrijk het is dat we vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat we niets in eigen kracht kunnen doen. Zoals het in het Oude Testament al werd aangekondigd. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer der Heren. Heer, we kunnen onszelf niet veranderen. We kunnen onszelf niet bevrijden van onze boosheid, van onze begeerte, van al die werken van het vlees. Die toch eigenlijk, als we eerlijk zijn, ook gewoon diep in ons hart verborgen zitten. Die eigen wil die ingaat tegen de wil van de Heilige Geest. Maar Heer, dank u wel dat we onszelf ook niet hoeven te veranderen. Maar dat u door de kracht van de Geest in ons leven vrucht wil laten ontstaan. De vrucht van de Geest. En we bidden nu dat ons leven ook meer en meer door deze kenmerken gekenmerkt zal gaan worden. Maak ons leven vol van liefde. Maak ons leven vol van vreugde en vrede. Maak ons leven vol van geduld, vriendelijkheid en goedheid. Van geloof, van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Laat ons meer en meer op Jezus lijken. We willen op dit moment, vandaag, hier, we willen onze eigen inspanningen, onze frustrerende pogingen om onszelf te veranderen. We willen het aan u geven. Heer, we kunnen het niet. Maar u kunt het wel. Vul ons, ook vandaag en elke dag opnieuw. Vul ons met uw Geest. Dieper en dieper. En laat deze vrucht in ons leven groeien. Amen.